Johannes 12, waar wij terecht waren gekomen in het een of andere huis op de Olijfberg in Betanië. Dat van Simon de Farizeeër hebben we vorige keer gezien. Hoewel hier de indruk gewekt wordt dat het huis is van Lazarus. En daarin waren we terechtgekomen bij vers 6, dacht ik. Waar Judas aan het woord was geweest. Die in vers 5 zei, waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en aan de armen gegeven? En dan staat er, en dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide, laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want vele van de Joden gingen heen om zijnent wil en geloofden in hem. Dat is dan het laatste deel van deze geschiedenis van de zalving in Betanië, waarover we vorige keren zo tamelijk uitgebreid gesproken hebben. En we vinden hier ook al de rol van Judas, die weliswaar nog niet als verrader wordt aangemerkt. Dat wil zeggen, hij wordt wel zo aangemerkt, in vers 4 staat het al. Maar de geschiedenis daarvan zelf, die volgt pas veel later, in ieder geval pas in hoofdstuk 13. Dat komt dus nog. Maar het punt is natuurlijk dat deze houding van Judas ook hier al illustratief is voor de houding van het Joodse volk als zodanig. Een Joods volk dat in elk geval horizontaal gericht is, want ik heb u dat vorige keer al gezegd. De gedachte dat deze zalf verkocht zou moeten worden, dus te gelde gemaakt zou moeten worden, opdat daarmee de armen gediend zouden kunnen worden, is in ieder geval een horizontale gerichtheid. Daar willen we niks verkeerds van zeggen, maar in elk geval is het zo dat hier de geestelijke dingen in de gedachte van Judas, althans, dienstbaar gemaakt zouden moeten worden aan de aardse zaken, aan horizontale zaken. Want hoe dan ook, deze zalf is een uitbeelding in elk geval van geestelijke dingen. Dat zit hem in dat die zalfolie geroken zou moeten worden. Het gaat dus inderdaad om reuk en daarmee per definitie om geestelijke dingen. Maar hij zegt, laten we het te gelden maken enzovoorts. En het antwoord van de Heer is dan ook in vers 7. Laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Dat is nogal voorzichtig gezegd, want het ging niet alleen om de dag van zijn begrafenis, maar het ging om de opstanding die immers in deze zalfolie wordt uitgebeeld. Want daar gaat het om. De verwijzing naar de dag mijner begrafenis is natuurlijk ook duidelijk, want de Heer legt deze zalving uit alsof het een balsuming is. Zoals die later ook inderdaad zou plaatsvinden. Maar elke balsaming of zalving van een lichaam, een lijk moet ik eigenlijk zeggen, is eigenlijk een uitbeelding van eeuwig leven, van opstanding uit de dood. Dat zijn wij vergeten, maar het blijft nou eenmaal zo dat zowel de zalving van het dode lichaam als ook bijvoorbeeld de oprichting van een steen op het graf de uitbeelding zijn van eeuwig leven. Niet om dat tot stand te brengen, dat is er niet de bedoeling van. Het heeft ook verder geen magische functie of een bijgelovige functie, zoals dat dikwijls via de Egyptische verklaringen van de balsaming tot ons komt, via het zogeheten dodenboek en zo. Daar moeten we het allemaal helemaal niet over hebben. Het punt is niet dat het iets te maken heeft met de reis van de ziel in het dodenrijk of iets dergelijks, maar integendeel, het heeft te maken met wat er na de dood, dus uit de dood, zou tot stand komen. Het is namelijk gewoon een beeld van opstanding. En deze tekenen van de opstanding worden toegediend ter gelegenheid van de begrafenis. Dat geldt niet alleen voor de zalving, dat geldt natuurlijk ook voor de steen die ik zojuist even noemde. Ik zeg dat altijd, omdat dat een gebruik is wat wij nog kennen. Zalving niet, het zetten van een steen op een graf wel. En tot mijn verbijstering, want ik kan er heel slecht tegen, tot mijn verbijstering zie ik op een begraafplaats de stenen meestal plat liggen. Men gaat er kennelijk vanuit dat die dingen toch wel om zullen vallen. En dat is natuurlijk ook zo. Zeker in Nederland. En dus legt men ze vast plat neer. Dan is dat geregeld. En soms heb ik er van die vreemde gedachten bij. Van men legt een groot plat steen op het graf in de hoop.
Je hebt nooit een boven.
Dat die ook nooit meer weggerold zou kunnen. Ja. Maar goed, dat zijn mijn gedachten. Dan bent u niet verantwoordelijk voor. Hè? Dan heb ik al, wie zal die steen weg moeten halen? Nou goed, maar zo hoort het dus ook niet. Integendeel, de liggende steen wordt juist rechtop gezet zodra een begrafenis plaatsvindt. Dat is eigenlijk de gedachte, omdat het oprichten van de steen in de eerste plaats een verwijzing is naar de opstanding van Christus en de tweede plaats een verwijzing is uiteraard naar de opstanding waarin wij geloven. Daar gaat het maar om. Maar het zal wel zo zijn dat aangezien men er toch niet meer in gelooft, heeft zo'n teken ook verder geen enkele zin meer. Goed, verder zullen we het daar niet over hebben. Maar als de Heer je zegt, laat af van haar, ze heeft dit bewaard tegen de dag bij de begrafenis, dan is dat dus een vooruitwijzing naar zijn begrafenis, ter gelegenheid waarvan hij ook inderdaad gezalfd zal worden, onder andere door dezezelfde Maria overigens. Maar daarover hebben we het later ooit wel weer. Maar dat betekent dat in vers 7 inderdaad gesproken wordt over opstanding. Daar komt het op neer, zei het dan, dat het wat bedekt gebeurt. Maar dat is heel gebruikelijk, hè? De opstanding wordt altijd slechts bedekt genoemd door de Heer Jezus, zeker in de evangelie. Maar dat gebeurt hier dus, terwijl in vers 8 dan verwezen wordt naar de horizontale dingen. Of beter gezegd, in vers 7 wordt gesproken over verticale dingen, de opstanding van Christus en daarmee ook zijn aanstelling tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het altijd over. En in vers 8 wordt gesproken over horizontale dingen, namelijk de armen en alle andere problemen die de wereld en de samenleving dus zo al kent. Ik moet er nog even bij zeggen, voor zover ik dat nog niet gedaan heb, dat die zalving natuurlijk ook een verwijzing is naar de zalving zoals die genoemd werd in Psalm 133 is dat. Dat vind ik altijd een mooie, om te zeggen, leuke psalm. Leuk omdat het maar één onderwerp heeft, hè. Psalm 133, een lied van Hama'alot staat er, een lied Hama'alot. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Van David. En dan ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. En over die samenwoning, daar wordt juist over gesproken in Johannes 12, waar Lazarus, Maria en Martha inderdaad bij elkaar zijn. Minstens die. Er waren er nog meer. En bovendien in vers 9 van Johannes 12 wordt ook gesproken over de grote schare der Joden die kwamen naar datzelfde huis ter wille van de Heer Jezus en ter wille van Lazarus. Dus er is inderdaad sprake van een samenwonen. Maar goed, terug naar Psalm 133. Hoe lieflijk is het dat ook broeders samenwonen? Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd. En dat de Heer ook het hoofd gezalfd werd, dat hebben wij de vorige keer ook gezien. Niet omdat het in Johannes 12 staat, maar wel in de andere schriftplaatsen die wij genoemd hebben. De parallele schriftplaatsen, zoals het heet. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. Zodat daar gesproken wordt over de zalving van de hoge priester op het hoofd, en dan van het hoofd in elk geval ook in de baard van Aaron, en daarna daalt het ook helemaal neder tot aan de zoom zijner klederen. Dat heeft even tijd nodig, want die zalfolie die is bepaald niet erg dun, dus het neemt even wat tijd, maar die olie doordrenkt inderdaad de hele verschijning van de hoge priester is de gedachte. En de zoon zijner klederen, dat is heel mooi, heel makkelijk uit te leggen ook, de zoon zijner klederen is altijd de uitdrukking van de openbaring van zijn koninkrijk. De zoon van het kleed, dus de onderkant van het kleed, nee, dus het deel, wordt geacht ook te reiken tot op de grond. In de praktijk zal het misschien een paar centimeter erboven zijn, omdat men anders zo slecht zich voortbeweegt. Maar dat even te zeggen, ja, dat is een praktische reden. Maar normaal gesproken, de zoon komt tot op de grond. Het kleed zelf is een uitbeelding van de functie van de man die het kleed draagt. In dit geval de functie van de hoge priester. Maar aangezien hij een type is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, is het dus niet alleen het hoge priesterschap, maar ook het koningschap. Hoge priesterschap en koningschap samen, uiteraard, zijn ding, naar de ordening van Melchizedek. En de zoom van het kleed, dat is dat deel van het kleed wat bij gelegenheid ooit werd weggesneden. In het geval van Saul, tot tweemaal toe. Toen David dat deed en zei tot Saul, al zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Of dat hij het zei, weet ik niet, maar als hij het niet zei, was het Samuel die dat bij gelegenheid nog een keer dunnetjes overdeed. En ook het kleed van Saul afscheurde of afsneed. Met dezelfde gedachte uiteraard als Saul Stevenson ook inderdaad. Het heeft te maken met dat het koninkrijk, het aardse koninkrijk, nog niet zou komen. Of anders dat het koninkrijk voorlopig althans niet zou openbaar worden. En later komen diezelfde zoon van het kleed tegen als die bloedvloeiende vrouw. Een beeld van de heiden in het algemeen, maar eigenlijk van de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Dus die bloedvloeiende vrouw de Heer Jezus aanraakt. En genezen wordt ten koste van het dochtertje van Jairus, een beeld van de 2 stammen van Israël, het Joodse volk. Overigens, en zo snel heb ik dat natuurlijk nog nooit uitgelegd. Een vrouw die immers verborgen was, wie identiteit zoek was, enzovoorts. Maar zij raakte de zoon van zijn kleed aan. En dat heeft te maken inderdaad met het koninkrijk, wat immers niemand liefde, maar wat door haar wel aanvaard werd. En dat gaat precies om hetzelfde. Het koninkrijk zoals het zou moeten komen. Nou, hoe het ook zij, hier in Psalm 133 wordt dus ook over zalving gesproken. Nu van Aaron, terwijl in Johannes 12 die zalving rechtstreeks in verband staat met Eleazar, Lazarus dus. De zoon van Aaron. Dus de verbinding tussen deze twee schriftgedeelten is bepaald niet al te ver gezocht. Maar de gedachte is dus dat het een uitbeelding is van de zalving van de hoge priester. En er staat dan ook vervolgens in Psalm 133 vers 3. Het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion. Want de Heere gebiedt aldaar de zegen. Namelijk het leven tot in de eeuwigheid. Zodat inderdaad gezegd wordt dat Aaron een type is. De gezalfde Aaron zal ik maar zeggen. Een type is van de Heere. En zoals de zalfolie via het hoofd en de baard van Aaron komt tot in de zoom van zijn kleed. En tot op de aardbodem is eigenlijk de gedachte. Zo zal de Heere zijn zegen geven vanaf de Hermon staat er tot op de bergen van Sion. En dat betekent in ieder geval aan Israël en al wat daarmee samenhangt. Het spreekt inderdaad dus over het geopenbaarde koninkrijk. En de zegen die hij zou geven is in de eerste plaats het leven tot in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, ik zeg nou, dat is in de eerste plaats de zegen die de Heer zal geven, maar ik zeg het natuurlijk verkeerd. In de uitdrukking het leven tot in de eeuwigheid wordt niet één van de zegeningen genoemd die de Heer zal geven, maar worden alle zegeningen genoemd die de Heer zal geven. Het wordt namelijk samengevat in deze ene uitspraak, het leven tot in de eeuwigheid. Zoals Petrus dat ook later zegt, dat wij hebben ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Niet alleen dat godzalige leven, het eeuwige leven dus, maar ook alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dus 2 Petrus 1. En in de uitdrukking het eeuwige leven wordt dus alle zegening die de Heer geeft samengevat. En het houdt in ieder geval in dat men het koninkrijk beërft of binnengaat. Nou goed, ik laat het er maar bij. En ik ga terug naar Johannes 12. De gedachte is dus inderdaad dat die zalving een uitbeelding is van de zalving van de hoge priester eigenlijk. Vandaar dat de Heer en Lazarus hier ook steeds samen genoemd worden. Waarbij Lazarus een type is van de Heer als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Waarvan de zalfolie onder andere een uitbeelding is. En daar heb je het dus, hè. Leven tot in de eeuwigheid, zoals de laatste woorden van Psalm 133 dat dan zeggen. Dan terug naar vers 7 van Johannes 12. Laat af van haar, laat haar met rust. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. In verband dus met de opstanding, want daar wijst het op. En dan staat er van de armen hebt gij die de altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Ook dat heb ik vorige keer al gezegd. Het is nogal een cynische opmerking. Want de opmerking gaat er kennelijk vanuit. Dat is de enige conclusie die je trekken kunt. Hulp geven aan de armen, dat dat niet zozeer is ten behoeve van de armen, maar meer ten behoeve van degene die die hulp geven. Daar staat het toch? Als je dan zo nodig anderen wilt helpen, wel, die anderen zijn er altijd, dus er waren ook belangrijke dingen te doen. Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat om die armen aan wie gegeven zou moeten worden, maar dat het gaat inderdaad om degene die dat zogeheten liefdadigheidswerk bedrijven. En in de praktijk is dat eigenlijk ook zo. Dat is trouwens een algemeen bekend gegeven. En in ieder geval onder degene die er ooit over hebben nagedacht. Ja, zo gaat het alweer maar. Maar ook daar zullen we maar niet verder op ingaan. We komen dan bij vers 9, waar staat: een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien. En dat is maar wat ik wilde zeggen. Niet alleen om Jezus wil, maar ook om Lazarus, die hij uit de doden opgewekt had. En ook hier worden de Heer Jezus en Lazarus in één adem genoemd. En dat is natuurlijk zo, omdat ze eigenlijk identiek zijn. Althans, in de typologische betekenis van de geschiedenis. En dat is uiteraard voor ons de belangrijkste. Ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de doden opgewekt. Aardig is dat er staat een grote schare dan de Joden verstond. Dat betekent natuurlijk, een grote schare de Joden had er lucht van gekregen, wat ik wel een aardige uitdrukking vind in dit verband, dat hij al daar was. Maar ook dat zal niet een goede uitdrukking zijn. Het punt is gewoon, ze hadden het gehoord. Maar dat er staat dat ze dit verstonden, veronderstelt, als je het woord tenminste letterlijk neemt, dat het hen gezegd werd, dat tot hen een boodschap gekomen was dus, en dat zij die boodschap ook begrepen hadden. En daarmee wordt dus door de keuze van dit woord aangesloten bij die voeten die gezalfd waren. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. De gezalfde voeten zijn immers die voeten die genoemd worden in die teksten, waar staat: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen en die vrede doen horen. Nou, dat is precies hier gebeurd. Deze Joden hebben dus begrepen, niet alleen gehoord, maar zelfs verstaan, dat de Heer daar al daar was. Dat is dus een verwijzing naar de gedachte dat die boodschap inderdaad werd uitgedragen. Het bijzondere is ook dat deze Joden dan komen naar Bethanië op de Olijfberg, terwijl de normale gang van zaken andersom zou moeten zijn. De Joden gaan gewoonlijk niet naar Bethanië op de Olijfberg, maar naar Jeruzalem op Sion. Typologisch betekent dat dus dat deze Joden een beeld zijn van die Joden die inderdaad in onze bedeling tot geloof komen. En deel krijgen niet aan een geopenbaard koninkrijk, maar inderdaad aan een verborgen koninkrijk. En het is omdat zij de boodschap gehoord hebben die tot hen gesproken werd, via de lieflijke voeten zal ik dan maar zeggen. En bovendien, zij hebben dat woord begrepen, ze hebben het verstaan. En ze hebben verstaan dat de Heer Jezus in heel zijn bediening niemand anders kan zijn dan de Christus, de beloofde Messias uit de Oud-Testamentische geschriften. En daarmee kom ik toch nog weer even terug bij Psalm 133. Er was iets wat me op de lippen brandde, maar waar ik maar overheen gelezen heb, toch maar. Dat is dat er staat dat het hoofd van Aaron gezalfd werd. En dat het zalfolie weliswaar tot de zoon van zijn kleed ging. Maar intussen wordt wel even uitdrukkelijk gezegd dat die olie ook door zijn baard droop. He? Ja, zo ging dat. En waarom wordt dat speciaal genoemd? Dat is heel eenvoudig. Omdat haar in het algemeen een beeld is van kracht. En het haar op de kin, op het kinnebakken. Jawel, de kaak. Want dat is het, hè. Bovenkaak, maar in bijzondere mate natuurlijk de beweegbare onderkaak. Het haar op het rondom de mond dus, is een uitbeelding van de kracht van het woord. En daar gaat het maar om. De kracht van het woord. En dus ook de kracht van de prediking. En vandaar de baard. En vandaar het tamelijk Joodse gebruik dat de baard moet groeien, hè. Een beetje Jood of Joodse rabbi moet een baard hebben. Dat zal wel zijn per traditie, maar het is afkomstig van de gedachte dat zij het woord hebben, dus beschikken over de kracht van het woord. En de kracht van het woord, wel, dat is kenmerkend voor onze bedeling. Waarin wij slechts het woord hebben, waarin geen dingen gezien worden, waarin alleen gehoord wordt. En daarmee zijn we terug in Johannes 1. Hè? In het begin was het woord, dus zouden we meteen moeten denken aan een baard. Ja. En die baard verspreidde dus diezelfde lucht, diezelfde reuk. Een woord, een lieflijke reuk van Christus. Paulus komt er later op terug in 2 Korinthe, wat is het? 2? 2 Korinthe 2, als het heeft over zijn bediening en zijn prediking van het evangelie in het bijzonder en de Bijbelse waarheid in het algemeen. Hij zegt dat is een lieflijke reuk van Christus. En in dat verband zou je dus moeten denken aan de vette en geurige baard van Aaron. Dat is het eigenlijk. En nogmaals, wij kennen de Heer nu niet als koning, maar wel degelijk als een hoge priester en als het woord van God. Degene wiens woord nog steeds tot ons komt. Degene in wie God, of door wie God, in deze laatste dagen, onze bedeling dus, tot ons gesproken heeft. En dat was een citaat uit Hebreeën 1, de eerste verse. Een boek wat in zijn geheel spreekt immers over het hoge priesterschap van Christus. Nou, meer zal ik ook daar niet over zeggen. Dan, nogmaals, vers 9 dan, van Johannes 12. Een grote schare der Joden verstond dat hij daar was. Hij was dus niet, nog niet in Jeruzalem, want dat komt pas vanaf vers 12. Het dus betekent het, een grote schare der Joden verstond dat het koninkrijk eerst van de Joden zou zijn weggenomen en ergens anders gevonden zou worden. Verborgen zou zijn dus, buiten de legerplaats, dat is de gedachte. En daar kwamen zij tot hem. Zij kwamen aldaar dus in Bethanië op de Olijfberg. Zij kwamen aldaar niet alleen om Jezus wil, maar ook om Lazarus wil. Of anders gezegd, niet alleen om Jezus te zien, maar ook om Lazarus te zien. En dat is het punt natuurlijk. Zo komen wij ook tot de Heer, niet alleen om te komen tot kennis van de Heer Jezus, maar in het bijzonder ook om deel te hebben aan zijn priesterschap en ons te plaatsen bovendien onder zijn hoge priesterschap. En bedenk dan dat deze woorden, dat zij ook Lazarus zouden zien, dat deze woorden rechtstreeks in verband zouden gebracht moeten worden met Hebreeën 2, waar staat dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn. Dat is een verwijzing niet zozeer naar zijn priesterschap, maar wel zeker naar zijn koningschap, naar de ordening van Melchizedek. Er staat, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien, wel degelijk dus, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En daar gaat het maar om. Welke eer en heerlijkheid? Met welke eer en heerlijkheid is hij dan gekroond? En het antwoord is, met de eer en de heerlijkheid van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het oude verhaal. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in overeenstemming met Psalm 8, want dat wordt daar geciteerd in Hebreeën 2. En de rest van Hebreeën, zoals gezegd, gaat inderdaad over dat hoge priesterschap van Christus naar wegens de kracht des onvergankelijke levens. Maar hier komt men om Lazarus te zien. Maar typologisch is dat hetzelfde. Het is trouwens volstrekt ook hetzelfde. Ik moet het wel zeggen, omdat we toch in Johannes zitten. Het is ook volstrekt hetzelfde als de uitspraken in Johannes 3, vers 14, 15 en 16. Daar blijf ik maar op wijzen, omdat dat niet voldoende bekend is in het algemeen, waarin bestaat dat men zou zien op de verhoogde slang, opdat een ieder die op die slang zou zien niet zou verderven, maar eeuwig leven hebben, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon, en dus koning en hoge priester, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die op hem ziet, maar er staat dan opdat een ieder die in hem gelooft, dat blijkt dan hetzelfde te zijn, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het is precies hetzelfde verhaal. Men zou moeten zien op de verhoogde slang. Oftewel, men zou moeten zien op de enige geboren zoon die God gesteld heeft. En zien op betekent dus automatisch geloven in. En het leuke daarvan is dat je daar dus helemaal geen kennis van de Griekse taal en zelfs niet eens van de Nederlandse taal weer nodig hebt om dat te begrijpen. Dat zeg ik voor degene die het Grieks erbij halen om te zeggen dat in Hebreeën 2 allemaal verschillende woorden staan voor zien. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat heb je zelfs niet eens nodig. Je kunt het zo ook begrijpen. Hè? Dat men zou zien op de verhoogde slang is hetzelfde als dat men zou geloven in de enige geboren zoon van God. Waarbij de verhoogde slang een type is van de enige geboren zoon van God. En waarbij zien op hetzelfde is als geloven in. Maar het is in het gewoon Nederlands ook zo. Ik geef u de verzekering dat u dat ook gewoon in Van Dalen's groot woordenboek zult kunnen lezen. Het zal niet gedacht zijn wat daar allemaal in staat. Maar goed, dat even terzijde. Dus zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Eleazar, Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt had. Uitbeelding van de kracht van het onvergankelijk leven. En wat er dus gebeurd is, de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Dat is een interessante, want we hebben eerst al gelezen dat zij beraadslaagden om de Heer Jezus te doden. Dat staat in ieder geval vanaf vers 57. In het laatste vers dus van het voorgaande hoofdstuk. Maar, al eerder, hè? Vanaf vers 47 al van het voorgaande hoofdstuk. Maar nu staat er ook dat ze ook Lazarus zouden doden. Lazarus namelijk, die al uit de dood was opgestaan, zouden zij alsnog willen doden. Dat kan natuurlijk zo bezien niet, omdat dat opstandingsleven van Lazarus typologisch, niet letterlijk, maar typologisch de eeuwig leven is, onverderfelijk leven. Letterlijk zou het eventueel natuurlijk wel kunnen. Maar het punt is dat de dood van de Heer Jezus die men beraadslaagt natuurlijk later ook inderdaad werd uitgevoerd. Namelijk de Heer werd gekruist en dat was het dan. Maar als er nou staat dat ze ook beraadslaagden Lazarus te zullen doden, betekent het dat ze ook inderdaad de opgewekte Christus, de hoge priester, nou dat is wel gezellig, zouden vervolgen. Die konden ze weliswaar niet letterlijk doden, omdat hij onvergankelijk leven had, maar ze konden hem wel doden in wat algemenere, en dat is eigenlijk de echte betekenis van het woord doden, of ter dood brengen, want doden wil immers zeggen afscheiden. Dat is wat het altijd betekent. Het is niet specifiek een lichamelijke dood. Doden wil zeggen scheiding tot stand brengen. En dat is wat men wel degelijk zou doen. Dat betekent gewoon dat men ook de opgewekte Christus zou verwerpen en zich daarvan afzonderen. En dat is ook inderdaad gebeurd, want dat spreekt uiteraard over de vervolging die vanuit het Jodendom tot stand gebracht werd. Een vervolging tegen niet alleen de Heer Jezus natuurlijk, maar in het bijzonder een vervolging tegen degene die naar hem geloven, tegen de discipelen eerst en later natuurlijk tegen, of later, maar in ieder geval tegen alle discipelen, niet alleen de 12, maar tegen de gelovigen in het algemeen, zoals we dat later tegenkomen in de geschiedenis van Handelingen. Daar gaat het om. Dat betekent ook dat men de prediking van de opgewekte Christus zou verwerpen. Beide dingen. En het laatste is nog belangrijker dan het eerste, want, ja, wat haal ik nou ineens weer aan? Maar de Heer zegt immers bij gelegenheid dat als men gezondigd zou hebben tegen de Zoon des Mensen, het zou vergeven worden. En dat slaat uiteraard op dat men die Zoon des Mensen ter dood zou brengen. En waarvan de Heer ook zei, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Maar de Heer voegt eraan toe. Hij zegt, maar wie gezondheid zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. En de betekenis van de uitdrukking gaat gewoonlijk verloren, omdat men niet weet wat de Heilige Geest is. En dus ook niet wat het betekent om te zondigen tegen de Heilige Geest. Maar de betekenis is heus duidelijk genoeg. De Heilige Geest is niemand anders dan de opgewekte Zoon des Mensen. En wie gezondheid zal hebben tegen de Zoon des Mensen, wie de Heer Jezus verworpen zou hebben, het zou hem vergeven worden. Maar wie de opgewekte Christus, zeg ik dan maar meteen, verwerpen zou, die zou het niet vergeven worden. En dat is waar het om gaat. En daarom zeg ik, dat laatste is belangrijker dan het eerste. Dat men ooit de Heer Jezus kruisigde, dat is één ding, maar dat zou vergeven worden. Maar dat men vervolgens de opgewekte Christus, als het ware, zou kruisigen, namelijk zou verwerpen, dat zou inderdaad niet vergeven worden. Vandaar dan ook dat de prediking van de discipelen in het kort erop neerkomt dat deze Jezus, die zij gekruist hadden, door God gesteld was tot Heer en tot Christus, in wie zij zouden moeten geloven om deel te krijgen aan zijn leven en aan alles wat tot de godzaligheid behoort. Dat wil zeggen, geen woord van verwijt of zo, integendeel, diezelfde mensen die de Heer gedood hadden, worden opgeroepen om te komen tot geloof in de opgewekte. En daar gaat het om. En waar men die opgewekte Christus, deze Lazarus, of zullen we nou maar weer zeggen, de Heilige Geest, waar men die verwerpt, daar verwerpt men inderdaad dat onvergankelijk leven. Dat is trouwens wel aardig dat ik dat nou allemaal zo zeg. Ik was het niet van plan, maar ik loop nou natuurlijk weer zeer sterk vooruit op de woorden van het Johannesevangelie. Want we spreken nu over Lazarus en ik heb nu eigenlijk gezegd, als u het tenminste goed hebt opgevangen, dat Lazarus hetzelfde is als de Heilige Geest. En dat is natuurlijk ook zo. En vandaar dan ook dat juist in het Johannesevangelie, waarin immers de nadruk ligt op het woord en dus op de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik hoop dat hij dat dus inmiddels begrijpt. Hè? Maar dus de nadruk ligt op het woord en dus op de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ook uitgebreider dan in welk andere evangelie dan ook, de komst van de Heilige Geest wordt aangekondigd. In de volgende hoofdstukken, hè? Hoofdstuk 14 en 15. Want die dingen zijn eigenlijk hetzelfde. Het woord, de kracht van het woord, komt namelijk tot uitdrukking in de bediening van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En vervolgens in de bediening van wat we noemen de Heilige Geest. Alleen als we de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek gebruiken, dan worden onze gedachten gericht op de oud-testamentische typen. Maar het neemt niet weg dat die oud-testamentische typen van de hoge priester inderdaad spreken over de tegenwoordige positie van Christus, die als de onzienlijke geest dus, die als de onzienlijke, als de geest, en als de heilige, omdat hij geheiligd is, Hebreeën 2, weer, ik kan het ook niet helpen, ik ben er weer, omdat hij geheiligd is, gezeten is in de rechterhand Gods. Omdat hij God is. En dan heb ik het hele verhaal verteld. De Heilige Geest is niemand anders dan de opgewekte Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Maar je kunt ook zeggen, dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is volstrekt hetzelfde. En wat de Heilige Geest doet voor ons en in ons, dat is wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek doet voor ons. Ik loop natuurlijk vooruit. Dat is wel aardig, daar kan ik er later nog eens op terugkomen. He? Wie bidt er ook alweer voor ons? Nee, volgens de Bijbel bedoel ik, he? Want ik heb het niet over uw familie. Ja, volgens Romeinen 8, volgens Romeinen 8 doet de geest dat. Volgens hetzelfde Romeinen 8 trouwens, doet de Heer dat. Ik zoek het niet op, want dat word je graag uit je hoofd te kennen, hè? Romeinen 8. In ieder geval, het laatste deel van het hoofdstuk, dat moet je uit je hoofd kennen. Hè? Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wij weten wel wat we bidden zouden, maar niet gelijk het behoort. Wij bidden wel onbehoorlijk. Dus, nou ja, dat zeg ik, dat staat er terug, toch, hè? Dat zijn niet mijn woorden hoor. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Zuchtingen is een verwijzing naar het begrip Heilige Geest. Uiteraard, de geest zucht. Dat is eigenlijk hetzelfde. Geest is immers adem en dus zucht. Maar goed, de geest zelf bidt voor ons. Maar een paar versen verder staat er. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook is gezeten aan de rechterhand Gods. Die ook voor ons bidt. Zodat uit Romeinen 8... ook uit de vergelijking van deze verse blijkt dat de Heilige Geest niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Dat stond er trouwens al een keer eerder, maar dat is nog verder terug in het hoofdstuk. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Nou, en dan nog even, in Romeinen 8 staat dus, het is de Geest, namelijk de opgewekte Christus en de rechter van God die voor ons bidt. Maar in Hebreeën staat gewoon dat de hoge priester, dat onze hoge priester ons volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft, kracht van onvergankelijk leven, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. En dan hebben we meteen alle schriftplaatsen genoemd waarin dat woord, dat Griekse woord, vertaald met bidden, voorkomt. Op 1a. Dat is die uit Romeinen 11, waar staat dat Elia bad voor het volk Israël. Alleen daar is het niet met bidden vertaald. Dus ik had het ook buiten beschouwing kunnen laten. Even. Maar waar het maar om gaat is dat er dus identieke begrippen zijn. Dat wil zeggen dat ze komen, dit zijn termen die komen vanuit een andere invalshoek, zal ik dan maar zeggen, vanuit een andere gedachtegang, maar ze duiden op hetzelfde. De Heilige Geest duidt aan de onzienlijke, de Heilige, God zelf. De hoge priester is een gedachte die ontleend is aan de oud-testamentische typologie. Maar we kunnen ook gewoon zeggen de Heer Jezus Christus, want dat is degene over wie het werkelijk gaat. Nou, hem willen zij zien. Jezus en ook Lazarus, Johannes 12 dus, vers 9. Jezus en Lazarus, namelijk degene die uit de doden opgewekt is. Of die hij uit de doden opgewekt had. Want daar gaat het om. En dan de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus zouden doden. Niet alleen zouden ze de Heer Jezus doden, maar daarna waren ze ook van plan om eventueel de opgewekte Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, wat weer een andere uitdrukking is, om ook hem te doden. Nogmaals, dat kan niet in de specifieke betekenis van het woord, maar het komt wel degelijk in de algemene betekenis van het woord. Zij zouden zich van hem ontdoen. En dat hebben zij ook inderdaad gedaan.
Al is het maar doodzwijgen.
Dat is ook wat er gebeurd is natuurlijk, hè. Ja, doodzwijgen en afwijzen. De tragedie, nou ja, kijk, nou je dat woord noemt, doodzwijgen, kom ik bij een andere chapitre, namelijk bij het merkwaardige verschijnsel dat in de loop der tijd, juist ook in het christendom, dat hoge priesterschap van Christus eigenlijk wordt afgewezen. Dan moet ik u meteen bij zeggen dat dat niet altijd per definitie kwade trouw is. En bovendien moet ik erop wijzen dat daarmee de waarheid zelf ook niet verdwijnt. Ook als men beweert, ook in onze dagen, dat Christus niet de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt heel dikwijls. Dat is zo, in allerlei stromingen wordt dat wegredeneerd namelijk. Ook waar men dat wegredeneert, blijft nog altijd over dat hij is de Heilige Geest die voor ons bidt. In het binnenste heiligdom aan de... Dat mag ik niet zeggen. Want dat is een term van de hoge priester. Dus we moeten een ander woord gebruiken. De Heer Jezus Christus die aan de rechterhand Gods gezeten is. Uitermate verhoogd. He, uit Efeze, Filippenzen, Colossens. Dat kan, dat kan ik zeggen. He. En uit Romeinen 8 dus. Dat hij nog altijd is de opgewekte... Dat hij de Heilige Geest is aan de rechterhand Gods. Dat hij de opgewekte Christus is aan de rechterhand Gods. Die voor ons bidt. Die de middelaar is... onze middelaar is... Van het nieuwe verbond mag ik er dan ook niet bij zeggen, naar het schijnt. Maar ik bedoel, die waarheid blijft toch staan. En dat is wel aardig om dat eens te vertellen. Aan de ene kant maakt dat de ontkenning van het hoge priesterschap van Christus wat minder ernstig. Aan de andere kant, ik vind het wel ernstig trouwens, hoor, dat gaat niet, maar het maakt het iets minder ernstig. Aan de andere kant is het zo dat daarmee ook verklaard is waarom deze gedachtegang van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek niet de enige is ter beschrijving van de positie van Christus. Als het namelijk de enige beschrijving van de tegenwoordige positie van Christus zou zijn, zou die gedachtegang nogal gemakkelijk onderuit gehaald kunnen worden. En daarom vinden wij in de schrift uiteraard verschillende lijnen vanuit een verschillende invalshoek die allemaal leiden tot dezelfde conclusie. Namelijk dat wij iemand hebben die ons vertegenwoordigt bij God, die de dood heeft overwonnen, die de vergankelijke wereld heeft overwonnen en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat blijft toch staan. Ook als je deze lijn van gedachten omtrent de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ook als je die lijn weghaalt, dan blijven er nog genoeg anderen over. Gelukkig. Maar ik moet erbij zeggen, men zou ook deze gedachtegang natuurlijk gewoon moeten laten staan en moeten begrijpen. Maar helaas is het zo dat men dikwijls wat bevooroordeeld is. En in dit geval komt dat vooroordeel voort uit de gedachte dat het nieuwe verbond slechts in verband zou staan met wat wij dan noemen het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En dat is een groot misverstand. Het gaat eigenlijk nog verder terug dispensationalistische kring, of hoe moet ik dat zeggen, hè? In de school van Schofield, Schaefer, hoe ze maar heten mogen, wordt gewoonlijk gezegd dat het koninkrijk van Christus niet tot stand gekomen is, maar pas tot stand zal komen in de toekomst. En aangezien het koninkrijk inderdaad gebaseerd is op het nieuwe verbond, besluit men dan, maar ik hoop dat u merkt dat de redenering nu omgekeerd is, dat mag helemaal niet doen, besluit men dan dat dus ook het nieuwe verbond waarop het koninkrijk gebaseerd is ook pas zal tot stand komen in de toekomst. En de volgende redenering is dan dus dat wij in onze dagen niet leven onder het nieuwe verbond. Ik moet er meteen wat bij zeggen, ik noemde twee namen, die had ik beter niet kunnen noemen, maar in ieder geval, deze twee namen die ik noemde, Schofield en Schaefer, deze mensen leerden niet wat ik nu zeg, hoor, overigens. Die leerden wel, het koninkrijk komt pas in de toekomst. En daar hadden ze groot gelijk in. Maar diezelfde gedachte werd vaak verkeerd uitgelegd, tot in onze dagen. En men zegt, dit is dus niet het koninkrijk waarin wij leven. En het is dus ook niet het nieuwe verbond waaronder wij leven. En men versterkt die gedachte door uit de schrift aan te tonen dat zowel het nieuwe verbond als het koninkrijk van Christus beloofd werden aan Israël. En aangezien wij niet Israël zijn, is het dus niet voor ons. En die laatste conclusie is dus ook verkeerd. Want punt 1, daar staat nog te bezien of wij niet Israël zijn, ook van nature, maar daar hebben we het al een paar keer over gehad. En in de tweede plaats, als je bewijst dat het koninkrijk slechts, of als je kunt bewijzen dat het koninkrijk beloofd is aan Israël, heb je daarmee niet bewezen dat het niet bestemd zou zijn ook voor de overige volkeren. En als je het zo zegt, dan zou je meteen moeten merken wat de rare dingen er nou weer gedacht worden. Want we weten toch allemaal dat ook als het koninkrijk in de toekomst aan Israël zal worden opgericht en openbaar zal worden gemaakt, datzelfde koninkrijk toch wel degelijk komt naar alle volkeren. Zodat de hele redenering gewoon in één klap wegvalt.
Ja. Ze doen ook weinig met die tekst waar de Heer aan Abraham belooft dat alle volken te raden
zijn. Ja.
Daar doen ze niks mee.
Nee. Nee, dat is eigenaardig. Ik heb er ook wel een verklaring voor waarom men daar niks mee doet. De gedachte is namelijk dat, ik hoop dat u me goed begrijpt, ik bedoel helemaal geen kritiek te hebben. Ik bedoel alleen maar objectief vast te stellen hoe het zo komt. Nou, hoe het zo komt is eenvoudig genoeg. In ieder geval, en ik ga uit dan maar voor het gemak vanuit een Nederlandse achtergrond. In Nederland is het merendeel der protestanten aanhanger, bij het merendeel, eigenlijk alles, aanhanger van de zogeheten verbondstheologie. Al of niet fanatiek, maar niettemin, dat is de lijn die men volgt. En in die lijn van gedachten is nooit of te nimmer plaats ingeruimd voor een toekomstige positie van een hersteld Israël. En dus ook is er geen plaats ingeruimd voor een koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Hier op deze oude aarde, minstens 1000 jaar voor de jongste dag. Men heeft dat altijd ontkend. Dat is eenvoudig, men heeft gezegd, Israël is terzijde gesteld, de kerk is daarvoor in de plaats gekomen. En als men dat stug volhoudt en zegt, want de gedachte erachter is dan ook, en dat verandert nooit meer. Dat zegt nooit iemand, maar dat is wel de gedachte erachter. Als men dus zegt, dat verandert nooit meer, is er ook geen plaats voor een toekomstig herstel van een letterlijk Israël. En ook niet voor een geopenbaard koninkrijk. Vandaar dat men dus niet alleen sinds de verbondstheologie, want die is trouwens ook tamelijk recent, maar sinds onheugelijke tijden al de gedachte had dat de gemeente eigenlijk het 1000-jarig rijk is. Het beroemde 1000-jarig rijk uit de Openbaring, dat is het 19. Vandaar dat in de dagen rond het jaar 1000 ook die zogenaamde kruistochten op gang kwamen ter bevrijding van Israël. Men geloofde in ieder geval dat men in de 1000 jaren leefde. En het zou nou moeten leiden tot eigenlijk niet alleen de bevrijding van Israël, maar tegelijkertijd de jongste dag. Wat ook een verwarde gedachte is. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Maar de gedachte is, de kerk is of de gemeente is in de plaats gekomen van Israël. Dat blijft ook altijd zo. Dus heeft Israël geen toekomst meer. Daarna hebben sommigen via de bediening van Johannes de Heer, om maar eens wat te noemen, die heus nog wel eens wat anders gedaan heeft dan een zangbundel samenstellen. Dat weet ook niemand meer, geloof ik, langzamerhand. Enige tientallen jaren na zijn dood, maar niemand weet het meer. Maar daarna door de bediening van Johannes de Heer, die het land doortrok, op wat voor wijze doet er nou niet toe, maar die het land doortrok om de gelovigen, in ieder geval kerkelijke mensen in het algemeen te confronteren met het profetisch woord. Wel, daardoor heeft men ineens begrepen dat er wel degelijk een toekomst zou zijn voor Israël. En dat moest dus toen ingepast worden in het theologisch reeds aanwezige kader. In het reeds aanwezige theologische kader, ja. Dan moet ik schrijven het even op, die moet ik onthouden. Ja. Nou goed, maar het moest ingepast worden in de gedachten die men daarover al had. En daaruit, uit die gedachtegang, krijg je een totale omslag. Dan krijg je ineens dat men gaat denken van alles wat men tot nog toe had toegepast op de kerk, blijkt dan toch niet op de kerk, op de gemeente van toepassing, maar blijkt dan toch te moeten toegepast worden op Israël. En zo krijg je een complete omslag, hè, zodat alle zegeningen die aan de gemeente gegeven worden, ook in de Bijbel, ineens zo nodig moeten toegeschoven worden naar Israël. En dat is ook een misverstand. Een kerk die aan de ene kant over zichzelf spreekt als over het koninkrijk, Wel, binnen die kerk krijgen ineens mensen te horen. Nee, het koninkrijk komt pas in de toekomst. Die zijn zo simpel van gedacht dat ze meteen zwart-witte conclusie trekken en zeggen: oh, het koninkrijk is dus toch Israël. Dan is het koninkrijk niet de gemeente. Nou, zo is het in de loop der tijd al gegaan. En ik sprak nou vanuit Nederlands achtergrond, maar ik had net zo goed een eeuw terug kunnen gaan en tegen een andere achtergrond gaan staan praten. Dat gebeurde precies hetzelfde. Altijd zo dat waar men dus profetisch woord terugvindt, moet men zich losmaken van gedachten die men van oudsher zomaar heeft meegekregen, kritiekloos zal ik maar zeggen. En dan is het risico groot dat men ineens helemaal compleet 180 graden draait en daarmee de positie van de gemeente kwijtraakt. En dat is in vele gevallen ook gebeurd. Nou, ik zal er maar niet verder op ingaan hoe dat dan zit. Maar in ieder geval is het zo dat men geneigd is dan om het nieuwe verbond ineens slechts toe te schrijven aan Israël in de toekomst, waarna men inderdaad de volkeren totaal vergeet. Want de uitspraak, de belofte aan Abraham: één uur in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden, die is dan helemaal zoek. Want punt 1, die uitspraak over al die geslachten des aardbodems is wel degelijk in onze dagen van toepassing. Zij het dan een beperkte mate, maar is van toepassing op de roeping van de gemeente uit alle geslachten, talen, volken, natie. En aan de andere kant is die uitdrukking van toepassing op de roeping van de volkeren straks in het koninkrijk. Maar als men eenmaal de omslag, de overstap gemaakt heeft van de menigte uit de heidenen, de gemeente die het koninkrijk zou zijn, en men laat dat los en zegt nee, het koninkrijk is Israël, is het daarna heel erg moeilijk om vanaf dat Israël weer een overstap te maken naar de gedachte dat het koninkrijk wel degelijk over alle volken komt. Dat wil zeggen over het overblijfsel uit de volkeren. Want die laatste gedachte, die weliswaar dan van toepassing is op, laten we zeggen, de 1000 jaren, die laatste gedachte is wel degelijk even sterk van toepassing op onze dagen, waarin het evangelie en het verborgen koninkrijk, dus ik bedoel het nu in het bijzonder, gegaan is inderdaad naar Israël, Joden, zowel als 10 stammen, als ook de overige heidenen, wel degelijk. En men zou die dingen dus niet los moeten laten, integendeel, men zou ze in het juiste bijbelse verband moeten laten staan. Het probleem is ook, en ik weet dat ik erg grof klink als ik het zo zeg, maar het probleem is ook, men zou wat men ineens uit de schriften leert niet moeten inpassen in die dingen die men niet uit de schriften, maar vanuit prediking of kerk of wat dan ook geleerd heeft, want daar past het niet in. We zouden het helemaal niet moeten doen. Zodra men tot ontdekking komt dat men uit de schriften iets kan leren, zou men alles wat men voorheen geleerd heeft eigenlijk weg moeten gooien. Dat is bijbels, als ik het zo zeg. Maar ik wil wel een stapje terug doen en zeggen, men zou het op zijn minst alles wat men tevoren geleerd heeft ter discussie moeten stellen. Maar ik heb het te netjes gezegd, want Paulus zei gewoon, dumpen, zei hij. Ja, dat was het woord, maar dat bestond toen nog niet, geloof ik. Dat woord. Wegdoen. Schade en drek achter. Dat is wat Paulus deed. Alles wat hij geleerd had, heeft de schade en drek geacht om zijn oor te luisteren te leggen bij het woord van God. En zodra men uit de schriften iets leert wat men voorheen in wat voor kerkelijke of christelijke traditie ook niet geleerd heeft, hè, zodra men dus ontdekt dat men uit de schriften moet leren in plaats van uit de overlevering, ik hoop dat men nu duidelijk genoeg op uitgedrukt, zou men de hele overlevering, de hele traditie inderdaad eigenlijk weg moeten doen. Ik kan het rustig zo zeggen, want wij kunnen dat toch niet. Je kunt op symbolische wijze al je studieboeken dan verbranden, hetgeen in de Bijbel min of meer wel eens genoemd wordt, of wegdoen, maar dat wat in je kop zit, zal ik maar zeggen, krijg je er slecht uit. Dus ik kan het rustig zeggen dat u dat moet doen, dat lukt u toch niet. En daar gaat het ook niet om. Maar u zou moeten weten dat het van zeer betrekkelijke waarde is. En dat is het grote probleem. Men wil dingen inpassen in gedachten die men al heeft en ze passen daar niet in. En daarom komen we tot de verkeerde gedachten. Dat is altijd zo. Nog goed. Terug maar even naar Johannes 12. Om te proberen de draad op te pakken. Het gaat er dus om. Ze kwamen om Jezus wil. Zeg maar gewoon om Jezus te zien. Om Lazarus te zien. En om te zien, of namelijk om te zien, degene die hij uit de doden opgewekt had. En die drie dingen zou je bij elkaar moeten optellen. Jezus, de opgewekte. De hoge priester, naar de ordening van Eleazar. Lazarus, naar de ordening van Melchizedek. Jezus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Degene die uit de dood was opgewekt en dus dat geworden was wegens de kracht des onvergankelijk levens, zou men moeten zien. Maar men kwam naar hem toe op de Olijfberg, omdat hij niet in Jeruzalem was en als zodanig ook niet in Jeruzalem zou komen. Als u dat tenminste begrijpt. Ik zei dus dat hij als die hoge priester naar de ordening van Melchizedek zijn priesterschap en koningschap niet, althans voorlopig niet, zou vestigen in Jeruzalem, maar zou vestigen op de Olijfberg, hetgeen dan ook besproken wordt op dezelfde typologische wijze in het gedeelte vanaf vers 12, maar daarover hebben wij het weer na de koffie. En ik lees dan ook inderdaad maar even van Johannes 12, vanaf vers 12, waar staat: des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat erop, gelijk geschreven is: vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkaar: ziet gij wel dat gij gans niet vordert, ziet, de gehele wereld gaat hem na. We vinden hier een betrekkelijk korte beschrijving van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En het is leuk om zo met de deur in huis te vallen, want dat betekent gewoon dat deze beschrijving van de intocht, ik blijf het dan toch maar zo noemen omdat het zo heet, hè, dat deze korte beschrijving van deze intocht inderdaad een uitbeelding is van de positie van Christus nu in onze bedeling. Ligt meest voor de hand. We spreken immers over de Heer Jezus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want het wordt hier in dit korte geschriftgedeelte ook uitgedrukt. En dus is het zo dat de Heer Jezus rijdende op de ezel over de Olijfberg in de richting van Jeruzalem een uitbeelding is van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, waarmee meteen, naar mijn gevoel, alle vooroordelen aan de kant gegooid worden. Want dan betekent het inderdaad dat de Heer in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk in Jeruzalem hoge priester is, niettemin hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus de beschrijving van onze bedeling. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar hoe dat ook zij, het aardigheid is natuurlijk dat wanneer wij spreken over het hoge priesterschap van Christus, dan doen wij dat omdat dat omdat hele gedachtegang ontleend is aan de typologie van het Oude Testament. En Melchizedek, maar ook Eleazar, Lazarus, zijn figuren die optreden in de Oude Testamentische geschiedenis en die daarmee een type zijn van de Heer Jezus Christus in zijn bediening nu. En hetzelfde geldt ook voor de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat is niet zomaar een gebeurtenis. Het is namelijk een geforceerde, want ik weet nog steeds geen betere uitdrukking. Vroeger zei ik wel eens getruckeerde, maar ik weet inmiddels een andere uitdrukking. Een geforceerde geforceerde vervulling dus van een profetie uit het Oude Testament. Geforceerd wil zeggen dat met geweld, dat met geweld een profetie vervuld wordt. Hetgeen automatisch betekent dat het ook niet de definitieve vervulling van de profetie kan zijn. Want de bedoeling van de profetie is niet dat ze later vervuld zouden worden. Verstaat u nog Nederlands? De bedoeling van de profetie is niet dat die later vervuld zou worden. Profetie is niet een programma dat gemaakt wordt opdat degenen die later zouden komen hun best zouden doen om de dingen te doen die in die profetieën staan. De bedoeling is niet dat er iemand zou komen die de profetieën zou vervullen en afwerken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is andersom. De bedoeling was dat er iemand zou komen die bepaalde dingen zou doen. En die dingen die gedaan zouden worden, werden in de profetie tevoren aangekondigd. Waar wij Calvinistische Hollanders, om van de buitenlanders maar te zwijgen, wij Calvinistische Hollanders. Ik sluit mezelf daar nooit bij in, overigens. He? Niet echt, tenminste. Want ik weet nou nog nauwelijks wie Calvin is. En ik doe me bewust mijn best. Ik doe mijn best om dat ook inderdaad te vergeten. Wat hij leerde is weer een ander verhaal. Maar goed, wij Calvinistische Nederlanders, in de gebruikelijke betekenis van het woord Calvinistisch, wij denken dat alles altijd maar wet en voorschrift is, opdat het uitgevoerd zou moeten worden. En dat denken we niet alleen van wat echt wet is, maar dat denken we zelfs van de profetieën. Alsof de heer kwam en op de kalender keek en op zijn horloge zegt, oh ja, wat staat er vandaag op het programma? Even kijken in het Oude Testament wat vandaag precies gebeuren moet. Hoe staan? Oh, zo. Nou, en dan deed hij dat. Dat was niet zo. Hetgeen me ineens doet denken aan iets totaal anders. Aan de tabernakel namelijk. De gedachte is namelijk dikwijls dat Mozes door de heer meegenomen werd op een berg. En dat de heer daar aan Mozes een maquette liet zien. Van kijk, zo moet de tabernakel straks gebouwd worden. Als je dat nou goed in je opneemt, dan weet je later hoe het moet. Want wat staat er toch, hè? Hij moest zien dat hij alles bouwt naar het voorbeeld wat hij op de berg getoond is. Hm? He? En bijna iedereen denkt dat het zo werkt. Zo van de heer liet hem een voorbeeld zien. Zo moest het gebouw worden klaar uit. Maar dat was niet zo. De heer liet hem geestelijke waarheid zien. Liet hem profetische waarheid zien. Liet hem de waarheden van het nieuwe verbond zien. Zowel met betrekking tot de verborgenheden als de openbaringen van het koninkrijk en van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat werd hem getoond. En hij heeft dezelfde dingen gezien als later de apostel Paulus. Alleen aan Mozes werd de opdracht gegeven om deze dingen ook uitgestalte te geven in zichtbare vorm. En dat is eigenlijk van oorsprong altijd het werk van de artiest.
Ja.
En Mozes mag dan niet de artiest geweest zijn, maar hij heeft wel deze geestelijke waarheden gekend. Maar de heer gaf zelfs de artiesten.
Die kreeg hij toegevoegd.
Die kreeg hij toegevoegd. Twee trouwens, dat is ook altijd leuk. Ja. Het was ook een dubbel deel meteen, zodat je meteen weet waar het allemaal over ging. Hè? Twee, Bezaliel en de heer A. Holiab. Ja, inderdaad, ja. Die beiden, die inderdaad bekwaam waren om dat allemaal te doen. En die voldoende geestelijk inzicht hadden en bovendien voldoende, laten we zeggen, technisch inzicht om deze geestelijke dingen ook inderdaad gestalte te geven. En begrijp ik, dit is altijd het werk van een echte kunstenaar, om abstracte geestelijke zaken vorm te geven. Vandaar dat de grote kunstenaar en bouwmeester niemand anders is dan God. En er is nog een ander principe wat geldt in de wereld, daar doe je me meteen aan denken. Dat is dat de besten altijd aan de kant geschoven worden.
Ja,
juist goed. Hè? Ja. Dat is altijd zo. Wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten, heet zoiets.
Ja.
Kennen jullie die uitdrukking?
Ja, graag gewoon. Is
echt waar.
Ik heb hem van mijn moeder, maar goed. Wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten en zo gaat het. En vandaar dat de echte kunstenaar en bouwmeester ook inderdaad werd uitgesloten, dus het hele verhaal. Dat wist u misschien niet, maar ik heb eens iemand gekend wie zijn naam ik nou echt maar niet zou noemen, omdat het een dame was, was en omdat ze redelijk bekend is, die was ooit violiste. In het, een of andere radioorkest ooit. Ik weet niet precies, dacht ik. Maar goed, dat orkest bestaat niet meer. Maar een violist, en die zei precies hetzelfde over de muziekwereld. Zegt, het mag er zo zijn dat de muziekwereld heel wat grote namen kent, de grote figuren kent. Maar de besten, die kent niemand. Want die komen niet aan bod. Die worden weg. Want anders dan. Is er maar één of twee, weet u wel. Dus de allerbeste moet weg. En daaronder, de laag daaronder, die komt aan bod. En die krijgen wereldreputatie. Het beste niet. En dat is niet alleen daar zo. Dat is overal zo. Altijd zo geweest ook. Geldt voor de heer zelf. Maar goed, nou zijn we even aan het dwalen. Wat ik maar zeggen wilde is dit. Dat als de heer aan Mozes een voorbeeld toont vanwaar hij de tabernakel moet bouwen, dan krijgt hij niet de opdracht van moeten ze zo uitzien tot in de details, zodat Mozes ook de details gezien heeft die wij uit de beschrijving van de tabernakel in de Bijbel niet eens op kunnen maken. Veel denken dat het zo is, maar het is niet zo. De Heer heeft Mozes geestelijke waarheden laten zien, van waaruit het mogelijk was om ook inderdaad de tabernakel te construeren. In overeenstemming met de algemene richtlijnen die gegeven worden, want het waren de heus maar algemene richtlijnen, want de echte constructiedetails staan er toch niet in. Het staat toch niet in de Bijbel, dat hoeft ook niet.
De opdracht zou dus hebben kunnen luiden, geef uitdrukking aan en maak toonbaar wat je hier gezien hebt.
Dat is een opdracht die elke fatsoenlijke kunstenaar ook daadwerkelijk krijgt.
Ja.
Ik heb het niet over de jongens die maar aanappelen. Nee, dat heet aanappelen. Zoek je dat maar eens op in uw Van Dalen's groot woordenboek. Daar staat dat in.
Aanappelen.
De uitdrukking is ontleend aan de naam van Karel. Die zei... Ik rotzooi maar wat dan. Dat zei Karel Appel. Maar de uitdrukking is tegenwoordig... Ik appel maar wat dan. Aanappelen is een officieel Nederlands woord... Voor zover ik weet staat er een vandaan, want ik heb het in het een of andere woordenboek zien staan. Aanappelen. Of was het in het Bargoens woordenboek? Die maakt eerst wat. Dan maak je eerst wat en daarna geef je er een titel aan. In overeenstemming met wat het misschien wel zou kunnen voorstellen. Zie je wel, voor Apple. Voor de gek, dat is het dan. Dit is een schitterende uitdrukking natuurlijk. Hè? Voor de gek, dat is het natuurlijk ook. De moderne kunst werkt dikwijls, niet altijd, maar werkt dikwijls precies andersom. Zeker in de zogeheten abstracte kunst. Men maakt eerst wat en gaat dan naar het behang zitten. Nee, naar het kunstwerk zitten staren. Maar ik staarde vroeger zo naar het behang of naar de wolken. Wat stelt het voor? En dan maak je er wat bij. Maar een fatsoenlijke opdracht aan een kunstenaar, een beeldend kunstenaar, is inderdaad. Hij krijgt bepaalde abstracte dingen mee. En dat moet in zijn kunstwerk tot uitdrukking komen. Waarna wij beoordelen of het al of niet gelukt is. Maar, nou goed, daartoe zijn we dikwijls ook niet capabel, denk ik. Dat geef ik dan maar toe. En we mogen aannemen dat de kunstenaar dat wel is. Te meer gezien het bedrag wat de man... maar goed. Ja. Nou goed, daar zullen we het ook maar niet verder over hebben. Maar, dat is een maar die opdracht, zo'n opdracht, heeft Mozes inderdaad gekregen. He? Dus niet een gedetailleerd voorschrift als wet van zo moet het gemaakt worden, maar in tegendeel andersom, geestelijke waarheden die dan later tot uitdrukking komen. Dat is de gang van zaken. Nou, hoe dat ook zij, ook de profetieën in het Oude Testament zijn niet voorschriften over hoe de Heer later zou moeten handelen, maar over hoe de Heer later zou handelen. Maar er zijn uitzonderingen op die regel. Er zijn namelijk profetieën die op een of andere wijze, en ik heb het al vaker gezegd, dacht ik ook in deze kring, zijn profetieën die op geforceerde wijze vervuld worden. Eenvoudig omdat hun uiteindelijke vervulling gelegen ligt, hun echte vervulling gelegen ligt in onze tegenwoordige bedeling, of beter nog, hun echte vervulling staat in verband met onze tegenwoordige bedeling, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom krijgen ze, omdat ze in wezen op onze bedeling slaan, krijgen ze daarnaast de geforceerde vervulling in verband met de openbaring van het Koninkrijk. En deze geforceerde vervullingen hebben geen ander doel dan om een vooroordeel weg te nemen. Een oordeel namelijk dat zegt, het Koninkrijk kan nog niet komen, oftewel Jezus Christus. Jezus kan niet de Messias zijn, omdat nog zoveel profetieën eerst vervuld moeten worden. De profetieën namelijk over de roeping van de gemeente in afwachting van de openbaring van het Koninkrijk. Want al die profetieën die echt in zijn algemeenheid, in een normale betekenis van toepassing zijn op onze bedeling, al die profetieën hebben in het verleden een geforceerde vervulling gehad en zijn op een of andere wijze vervuld geworden. Het zij door de Heer Jezus, het zij door de discipelen in het bijzonder en zeker ook door Johannes de Doper. En dat heb ik u al verteld, nou weet ik het zeker, want Johannes de Doper zelf had geen andere bediening dan de geforceerde vervulling van vele profetieën tot stand te brengen. En daarna mocht hij sterven en ook dat was een geforceerde vervulling van een profetie. Daar hebben we het alles over gehad. Dus dat doet er verder niet toe. Ja. De komst van de Messias zou toch zijn de komst van één roepende in de woestijn, zei Jesaja 40. En dat betekent toch, hoewel wij dat misschien niet weten, maar dat betekent toch dat hij zou prediken, maar niemand zou hem horen. Niemand zou hem geloven. Als dus in de eerste komst van Christus de mensen, het Joodse volk in het bijzonder, wel tot geloof zouden zijn gekomen, dan zou dat alleen al een bewijs zijn dat hij niet de Messias kon zijn. Want eerst moest toch een Messias komen die men niet zou geloven. En dus kwam Johannes de Doper, die men niet zou geloven. Die was dus al geweest en uitdrukkelijk werd hij dan ook inderdaad gedood. En dus afgewezen, zodat die profetie uit Jesaja 40 vervuld was, zodat Jezus van Nazareth inderdaad de definitieve Messias zou kunnen zijn. Ja, nou, dat is nou eenmaal niet anders. Een ander voorbeeld, een heel mooi voorbeeld vind ik overigens, dat van Jesaja 28. Over, ik zal door lieden van andere talen, door belachelijke lippen zal ik tot dit volk spreken, ook al zo zullen ze mij niet horen. Dus een profetie over onze bedeling, waarin door de heidenen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. En waarbij heidenen tot geloof zijn gekomen, dus inderdaad in de God van Israël. En dus wordt het evangelie door ons gepredikt aan de Joden. Dat is de vervulling van die profetie. En dat moest gebeuren voordat de Messias zelf zou komen, uiteraard. En dus kon de Heer Jezus in zijn eerste komst de Messias niet zijn, of wel? Nee, hij moet hierna komen, hè? En toch kon hij wel de Messias zijn, de beloofde Messias zijn. Omdat inderdaad op de Pinksterdag op geforceerde wijze deze profetie uit Jesaja 28 vervuld werd. Namelijk dat door belachelijke lippen en door andere talen tot dit volk gesproken werd. Op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. En daarom staat het, het was een teken. De Bijbel noemt het gewoonlijk een teken dan. Een vervulling van een profetie die verder geen praktisch nut heeft, maar die slechts als teken bedoeld is. En daar gaat het maar om. En zo is het nog met zoveel meer profetieën. Ze worden geforceerd vervuld. Dit is er een van. Een hele mooie en over het algemeen nogal slecht begrepen, omdat hij nogal veelomvattend is. Maar deze zogeheten intocht in Jeruzalem is de vervulling van, of een vervulling, maar de geforceerde vervulling van de profetie uit Zacharië 9. Ik ga er maar meteen naartoe, want dat maakt het later wat makkelijker om over Johannes 12 te spreken. Zacharië 9. Waar ik eigenlijk eerst het verband van het hoofdstuk zou moeten laten zien. Het hoofdstuk zelf namelijk, Zacharië 9. Waar, nou, in mijn Bijbel staat er boven kastijding van verschillende volken. Want je moet het toch wel boven zetten, nietwaar? Maar in het hoofdstuk wordt gesproken over een oordeel wat komen zou over Syrië. In elk geval, nou, laten we zeggen Damascus. En vervolgens een oordeel over de steden der Palestijnen, de Filistijnen. Leuk is dat daarbij alle steden der Palestijnen zoals wij ze kennen nu genoemd worden. Namelijk Tyrus en Sidon in vers 2. Leuk hè, Tyrus en Sidon. Steden niet van oudsher der Filistijnen, maar wel in onze dagen steden der Palestijnen. Zodat de profetie inderdaad meer op onze dagen slaat dan op dagen uit het verleden. Maar goed, Tyrus en Sidon. En daarna worden er ook van oudsher de steden der Palestijnen genoemd. En die steden zijn er nog. In de Gaza-strook namelijk. Daar staat dus in vers 5. Ascalon, Gaza, Ekron. En vers 6. Asdod. Alleen de naam van de stad Gat mis ik hier om een of andere reden. Maar dat doet er niet zoveel toe. Waar het om gaat is dat hier een oordeel wordt aangekondigd definitief over de Filistijnen. Filistijnse volk, het zogenaamde Palestijnse volk, het Filistijnse volk. Dat is leuk natuurlijk dat het in Zacharia staat. Want in de dagen van Zacharia bestonden er geen Palestijnen of Filistijnen.
Filistijnen toch
al? Nee. Nee, de Filistijnen zijn definitief in de tijd kopje kleiner gemaakt, hoe heet zoiets? Verslagen en vernietigd in de dagen van de Saul en David. Leuk is dat hoor. En dit is van na de bannerschap, dus vele honderden jaren later. Nou ja, ze worden ook niet met name genoemd natuurlijk, de Filistijnen, maar hun steden wel. En het zijn precies de steden waarin in onze dagen de Palestijnen wonen. Ja, het zuidelijk deel van Libanon namelijk. En de Gaza-strook, klopt precies. Maar goed, wat ik maar zeggen wil is dat in elk geval hier een oordeel wordt aangekondigd over de Palestijnen. En dat oordeel moet uiteraard nog komen. Namelijk in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Datzelfde vinden we trouwens ook terug in het laatste deel van het hoofdstuk, waar zelfs gesproken wordt in vers 13... over zowel Juda als Efraïm, dat wil zeggen zowel over de 2 als over de 10 stammen. Dat is ook aardig, want dit is een post-exilische profeet, ofwel een profeet van na de Babylonische ballingschap van de 2 stammen, zodat al honderden jaren daarvoor de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd. En daar nooit meer uit zijn, waren teruggekeerd, tot op heden zelfs nog niet. Maar niettemin wordt gesproken over Juda en Efraïm. Dat betekent dat deze profetie op geen enkele wijze in het verleden vervuld kan zijn, en dus nog steeds vervuld moet worden in de toekomst. En daar gaat het maar om. Het zijn profetieën die vervuld zullen worden in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat moet dus nog gebeuren. En er staat dus: Juda zal gespannen worden en Efraïm zal de boog gevuld hebben. Hetgeen beide hetzelfde is. Het gaat om het spannen van de boog met de pijl erin. En dat is een uitbeelding van Israël, wat zal fungeren als Gods wapen, Gods boog, Gods pijl, Gods wapen om de volkeren te onderwerpen, in het bijzonder het volk wat genoemd wordt in vers 13, namelijk Griekenland, Javan. En dat slaat niet op Griekenland zelf, uiteraard, maar dat slaat op het, naar Bijbels inzicht, herstelde Griekse Rijk van Alexander de Grote, met een nieuwe en laatste Alexander de Grote aan het hoofd, of zo zeggen met de laatste Filistijn aan het hoofd. Want of je nou heet Alexander de Grote of je heet de reus Goliath, dat maakt in de praktijk niet zoveel uit. Het is een beeld van de laatste koning van het laatste wereldrijk. Een hersteld Grieks Rijk, uiteraard, met een Palestijn aan het hoofd. Waarmee ik maar even gezegd wil hebben dat dit hele hoofdstuk in verband staat met het koninkrijk van Christus. En met name de openbaring daarvan. Maar, midden in het hoofdstuk staat in vers 9: Verheug u zeer, gij dochter Sions. Dochter Sions is altijd een wedergeboren Israël. De erfgenaam van Sion, het koninkrijk namelijk. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet uw koning zal u komen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat inderdaad het hier gaat om de komst van het koninkrijk. Althans het aanbreken van het koninkrijk. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig, precies, hij zal recht en gerechtigheid doen. En ik heb altijd de neiging om te lezen, maar,
ja,
waarom ook niet? Heel gebruikelijk om en te vertalen met maar, als uit het verband namelijk een tegenstelling zou blijken. Dat is de normale wijze van vertalen. Als er en staat, maar uit het verband blijkt een tegenstelling, vertaalt men het met maar. Voorbeeld. Een mooi voorbeeld. Genesis 1 vers 2. Of niet? Nee, alles wat er verder volgt. Hè? Maar. Maar goed. Er staat dus: ziet uw koning zal u komen, rechtvaardig, maar hij is heiland. Dat wil zeggen, degene die als koning zal komen, zal ook inderdaad komen, maar als heiland. En dat is niet helemaal hetzelfde. En de tegenstelling blijkt misschien niet uit de tegenstelling koning of heiland, want een koning kan natuurlijk wel een heiland zijn. Dat kan heel goed. Heiland is immers een heelmaker, een verlosser, een redder staat er gewoon, zoiets, hè. Maar de tegenstelling blijkt wel uit koning tegenover arm. Want dat gaat niet, hè. koning die arm is, heeft geen geld en dus ook geen macht. Dat is hetzelfde namelijk in de praktijk. Dus dat kan niet. Dus er staat, zie, uw koning zal nu komen, rechtvaardig. Maar hij is heiland, arm en rijdend op een ezel. In plaats van op het paard zijner majesteit uit Zacharia 10, vers 3. Daar staat die uitdrukking namelijk, het paard zijner majesteit. Want het paard staat voor majesteit, voor koningschap zal ik dan maar zeggen. Maar hij zal niet komen op paard, op een paard. Op paard, dat is een Groningsisme, kan dat ook? Een Groningisme. Hij zal niet komen op paard, hè? Want we laten het lidwoord weg. Hij zal niet komen op een paard, maar op een ezel. Dat wil zeggen niet als koning en dus rijk, maar arm en als heiland staat er dan, redder. Maar de gedachte is dat heiland of redder een dienstwerk is. Hoewel het toch enige macht veronderstelt, want als men geen macht of kracht heeft, kan men ook niet redden. Als je niet kunt zwemmen, kun je ook niet een ander uit het water halen, zal ik maar zeggen. Zoiets, hè? Maar in ieder geval gaat om een tegenstelling. Uw koning zal komen rechtvaardig, maar als heiland en dus arm en rijden op een ezel in plaats van een paard. En er staat er en op een veulen een jonger ezelinne. Er zijn heel wat schriftverklaarders over gestruikeld over die uitdrukking. Eenvoudig omdat ze niet begrepen dat en betekent namelijk. Want ze hebben eruit opgemaakt dat hij dan op twee ezels zou moeten rijden. En sommigen hebben dus ook ervan gemaakt dat er twee ezels waren waarop de Heer reed. En dat hij halverwege de berg een overstapje gemaakt heeft. Nee, serieus. Dat heb ik echt gelezen. Ja. Ja, gewoon dat men het woord en niet vertalen kan. Dat is, helaas, hè? Maar goed. Ik gebruik dit vers juist als voorbeeld voor dit gebruik van het woordje en. En in de betekenis van namelijk. Hij zal komen, arm en dus rijdend op een ezel, namelijk op een veulen. Een jong der ezelinnen. Een jong van welke ezelinnen? Heel goed.
Oh ja.
Een jong der ezelinnen. Een jong van de ezelinnen. Welke ezelinnen? Die van Saul, die immers weggelopen waren. En die leefden inderdaad al lang niet meer. Maar wij hebben het hier over de overdrachtelijke betekenis, als je dat tenminste wat zegt. De ezelin namelijk, de ezelin is in ieder geval een lastdier, daar gaat het om. En het vrouwelijke, de vrouwelijke ezel, de ezelin, is een beeld van Israël levend onder de last, onder het juk van de wet. Wetsel. En een verstandige ezelin klopt gewoon weg. Die schudt zijn last af. Die is koppig, zegt men dan, dat is maar onzin. Maar hij schudt zijn last af, hij wil niet onder de last. Hij weet dat het eigenlijk niet zo zou moeten. Of zij weet dat het eigenlijk zo niet zou moeten. En loopt dus weg. De weggelopen ezelinnen, die dan overigens na 3 dagen vanzelf weer terecht waren gekomen. Terwijl er niet bij staat, waren dan wel. Bij de ezels van Saul, weet je wel, die waren weer terecht na 3 dagen. Waar niemand weet waar ze waren. Enzovoort. Want onder ons gezegd, maar dat zeg ik even helemaal tussen haakjes. Het is niet eens alleen maar het volk Israël. Het is in het bijzonder natuurlijk toch een beeld van de 10 stammen. Die waren echt weggelopen en die moest je naar zoeken. En na 3 dagen, de opstanding van Christus, waren ze terecht. Maar er wordt niet gezegd waar dan wel. Maar ze waren gevonden. Dus een heel mooi eigenlijk. Heel moeilijk ook. Ook slechte bewijzen moet ik erbij zeggen. He? Want dat kost uren. En hoe langer men het doet om iets te bewijzen, hoe ongeloofwaardiger het wordt. Dus het helpt niet zoveel. Ik kan het beter maar zeggen, laat het maar tussen haakjes staan en laat het dus maar weer weg. Maar niettemin is het zo. Nou goed, een jongere ezelinne. Onthoud maar, ezelinnen zijn een beeld van het volk Israël, de vrouw onder het oude verbond en dus onder de wet. Ze wil van de man af, ze wil van de last af, van het juk af enzovoorts. En dus zei dominee Bultema, schreef dominee Bultema, dat hoor je zo uit te spreken, Bultema, hoewel het een Canadees was, schreef Bultema in zijn boek over de Bijbelse typologie. Hij is ongeveer bijna de enige die er ooit een boek over geschreven heeft trouwens. Die schrijft over ezels. Ezels zijn dwaalziek. Hij interpreteert het helaas negatief. Maar de positieve verklaring is: ezels verlangen naar de vrijheid. Ze kiezen hun vrijheid boven het juk. En dan wordt het ineens een positieve gedachte. Want men zou van het juk van de wet namelijk bevrijd moeten worden. En tegelijkertijd denk ik aan die ezel van Bileam natuurlijk. Ja. Die ook nog een eigenwijs was. En ineens begon te spreken. Hij sprak uiteraard ineens over het nieuwe verbond. Hij zei trouwens ook precies de juiste dingen. Dat weet je ook. Als een ezel zegt, wat zegt hij dan? Ja. Dat bedoel ik. Hij zegt ja. Want dan vraag je gewoon aan de ezel. Maar dan ga ik veel te snel. Dan vraag je gewoon aan de ezel, wat is hierop uw antwoord? En dan zegt hij ja. En al wie de naam ja zal aanroepen. Maar goed, dit is een heel snelle, hè? Die zal behouden worden. Dat is wat de ezel doet. Die ezel kan praten en hij roept de naam van Jehovah aan en wordt dus behouden. Dat is het hele punt. De ezel spreekt en inderdaad, hij roept de God van Israël aan en wordt daarmee behouden. De ezel namelijk is een beeld van het gelovige overblijfsel. En bijzonder geldt dat voor de ezel die zo eigenwijs is. Die zich aan de wet, aan de traditie onttrekt, aan het juk onttrekt en kiest voor... Ja. Nee, simpel kan het niet, maar het is zo. Het is een positieve zaak, dus. En let nou eens op, hier staat uw koning zal komen rijdend op een ezel. Hoe vaak is dat in het Nieuwe Testament vervuld door de Heer Jezus? Ik ben het tel even kwijt. Hoe vaak? Maar wij hadden vroeger thuis... hadden wij een boek, dat werd regelmatig uit voorgelezen... met name zo rond in de maand december... Dat was de geschiedenis van een ezel onder de naam Trottenmenu. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar dat was een klanknabootsing van zijn hoeven, schijnt het. Hè? Trottenmenu heette die ezel. En die ezel was steeds dezelfde ezel. De ezel namelijk waarop Maria en Jozef naar Bethlehem gingen. De ezel waarop ze later naar Egypte moesten en weer terugkwamen uit Egypte. En als ik het goed begrepen heb, maar ik weet het niet zeker, was het het jong van die ezel dan weer, die dan weer werd losgemaakt voor ter gelegenheid van de intocht in Jeruzalem. En hoewel daar natuurlijk helemaal geen geestelijke betekenis bijgegeven werd, klopt dat natuurlijk precies. Want het is ook eigenlijk dezelfde ezel. Het zal het historisch niet geweest zijn, maar daar gaat het ook niet om. Maar het is wel dezelfde ezel. Het is trouwens gewoon de ezel van Bileam.
Huh? En die kaak waar Simpson 1000 keer stenen mee
doorsloeg? Dat was die kaak natuurlijk. De kaak van Trottenmenu. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Want, zoals eerder gezegd door een broeder, die zei, ja, maar als Simpson de Filistijnen doodslaat met de kaak van de ezel, dan is de ezel eraf. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Is de ezel eraf? Ja. Nou goed, dat allemaal even tezijde. Die kaak trouwens van de ezel komt overeen met de baard van Aaron. Ik hoop dat u dat nou ook nog even begrijpt. Hè? De kracht van het woord. Dus hij zal de tegenstander verdoen met de adem zijn mond, namelijk met zijn woord, ofwel met een ezelskinnenbakken. Bedenk dan dat toen de Heer geslagen werd, hij ook op de kaak geslagen werd. Precies hetzelfde. Het gaat om zijn woord, wat men niet wilde. Nou goed, al die dingen maar even terzijde. Terug naar Zacharië 9. Daar staat dan dus inderdaad, hij is een heiland arm en rijdende op een ezel, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. En die uitdrukking jong der ezelinnen wil zeggen, punt 1, dat het een mannelijk ezel is. De Engelsen hebben daar een ander woord voor, een colt. Zonder punt 45 erachter, hè?
Ja.
Colt, een colt, C-O-L-T, is namelijk een ezelsveulen. Een mannelijk ezelsveulen, een colt. Ja. Ja. Maar een jong der ezelinnen, een mannelijk jong der vrouwelijke ezelinnen. En dat moet het duidelijk zijn, ik zeg het nu heel snel. De ezelinnen is een beeld van Israël onder het oude verbond. Maar het mannelijke jong van die ezelinnen is een beeld niet zozeer van Israël onder het nieuwe verbond. Maar van de gemeente onder het nieuwe verbond. Het mannelijke jong daarvan. En nog, nou in vernedering is misschien niet het goede woord. Maar in ieder geval wel nog... in een vernederd lichaam. Want dat is wel een Bijbelse uitdrukking. Dat de gemeente vernederd is, kun je nergens in de Bijbel lezen. Integendeel, je leest vele malen dat de gemeente verhoogd is met Christus. Maar je leest wel dat de gelovigen van vandaag inderdaad leven in een vernederd lichaam. En dat is wat de ezel natuurlijk dan toch wel degelijk uitbeeldt. Zodat als hier staat dat de Heer zou komen rijden op een ezel, dan is de Heer het hoofd. Hij bestuurt de ezel, uiteraard. En de gemeente is die ezel. Nou, dat is nog alles. Noem nog zo'n voorbeeld. Lucas, wat is het? 10? Dacht ik, de barmhartige Samaritaan. Dat slachtoffer wat gezet wordt op de ezel van deze Samaritaan. Ja. De Samaritaan is uiteraard de Heer Jezus, de eerstgeborene van het nieuwe verbond. Kortom, van de 10 stammen zelfs, Samaria, maar goed, eerstgeborene van het nieuwe verbond. En hij zette dat slachtoffer op zijn eigen beest, staat er. Het meest voor de hand liggend is dat dat een ezel was. Dus de algemene gedachte, dat zie je ook altijd op de foto's ervan. De lito staat vooruit. Laten we het wat oud houden, hè? Maar in ieder geval die ezel. Maar die ezel is een beeld van de gemeente. Daar gaat het waarom. Zijn dier.
Is hier ook de blik van hij komt en hij zegt zijn rol? Dat dan die ezel is?
Dat is natuurlijk wel zo, maar je kunt moeilijk van de ezel zeggen dat het zijn loon is in de normale zin van die begrippen. Hè? Dus, maar het is natuurlijk wel zo. Aan de ene kant staat dat de Heer komt en met hem zijn loon, het loon dat hij ontvangen heeft. Aan de andere kant staat hier, de Heer zal komen rijdend op een ezel. En dus is het ezel, als je het iets beter voor moet formuleren, de ezel is hetzelfde als het loon. En dat is waar. En dat loon is in elk geval de gemeente en deze ezel dus ook. Ik weet wel hoe je erbij komt. Die uitdrukking van verheug uw zeer, gij dochter Sions enzovoort, en ziet uw koning zal u komen. Dat is een uitdrukking die in Jesaja ook voorkomt en die daar gevolgd wordt. Ziet, hij zal komen en zijn loon is met hem. He? Precies dezelfde uitdrukking. En hier staat, ziet, hij zal komen en hij rijdt op een ezel. Dezelfde zin, maar met een ander eind. En daar gaat het om, waaruit volgt dat het loon hetzelfde is als die ezel. Dat was toch nog zo'n uitdrukking, of niet? Nou, ben ik even kwijt. Maar misschien kom ik daar dan nog wel een keer op terug. Maar waar het om gaat, is dat dus in Zacharië 9, vers 9, gesproken wordt over de Heer die weliswaar koning zou zijn, maar die voordat het zover zou zijn, voordat hij koning zou zijn, wel heiland en dus redder, want dat is het woord wat gebruikt wordt hoor, die dus redder of heiland zou zijn, die arm zou zijn en die zou rijden op een ezel. Kortom, dus de beschrijving van de Heer in de tegenwoordige bedeling in verband met de gemeente, het veulen, het jong der ezelinnen, als heiland, en geef nou nog eens een ander woord dan voor heiland, hoge priester. Dat is het gewoon, hè? Dat is het gewoon. Ja.
Ik zat te denken aan Deuteronomie, van ik ben de Heer die uw heermissie.
In de zin van heiland, ja. Heelmeester. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat spreekt over het nieuwe verbond waarin de Heer als de heelmeester zou verschijnen. En inderdaad de alle gebreken, de ziekten, de ongerechtigheden dus eigenlijk van het volk zou wegnemen. Daar wijst het ook op, ja. Maar tegenover koning staat hier tegenover heiland. Maar normaal staat koning tegenover, als het over het nieuwe verbond gaat, tegenover hoge priester. Maar zoals gezegd, dat hoge priesterschap vind je niet zozeer in de boeken van het Oude Testament. Al moet ik erbij zeggen, dat normaal gesproken zeg ik, dat hoge priesterschap van Christus vind je slechts genoemd in Psalm 110 en in de Hebreeënbrief. Daar blijf ik ook bij. Maar het gekke is, het eigenaardige is, dat In de typen vind je er natuurlijk in, uiteraard, Genesis 14, waar die Melchizedek genoemd wordt, historisch. Maar je vindt het ook in de profetieën van Zacharia. Dat is tamelijk uitzonderlijk. In Jesaja bijvoorbeeld niet. Daar heet hij wel Heiland of de Redder van Israël, de Verlosser van Israël. Dat is allemaal synoniem met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het staat nergens. Maar hier in Zacharia vind je het wel, een paar hoofdstukken eerder al, in hoofdstuk 6, waar de hoge priester van die dagen onder de naam Joshua, met een S geschreven, hetgeen hetzelfde is als de naam van Jezus, dus gewoon Jehoshua, maar dan in het Grieks, waar de hoge priester van die dagen, Joshua, gekroond wordt met een zilveren en gouden kroon, in vers 11, en tot wie gezegd wordt, in vers 12, al zo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende, ziet een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. En we weten allemaal dat die man Christus is, de Messias. Maar hij wordt uitgebeeld door een hoge priester die gekroond wordt, die een kroon op zijn hoofd heeft. En er staat ook uitdrukkelijk nog in vers 13. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En een priester had nooit een troon. Maar hier staat hij zal priester zijn op zijn troon. Dat is dus hetzelfde als hij zal priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En dan het leuke nog. En de raad des vredes. Maar dat is een andere term voor het verbond des vredes uiteraard. De raad des vredes, het verbond des vredes uit Jesaja. De raad des vredes zal tussen die beiden, welke beiden, wezen. Want er was maar sprake van één man, Joshua, of de Messias. Maar die beiden slaat uiteraard op de Heer als koning en de Heer als hoge priester. Er zal vrede tussen zijn, dat wil zeggen dat dat één geheel is. En niet meer strijdig met elkaar zou zijn, zoals dat wel strijdig met elkaar was in de dagen van het oude verbond. Nou, moeilijker is het niet. Zodat je maar ziet dat in Zacharië inderdaad ook, zij het op andere wijze gesproken wordt over Christus, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo wordt hij hier dan ook eigenlijk aangeduid als de koning, maar dan als heiland, arm en rijdend op een ezel. In werkelijkheid de uitbeelding van de eenheid van Christus en de gemeente in onze dagen, maar typologisch opnieuw voorgesteld door een letterlijke verschijning van de Heer op de Olijfberg, rijdend op de ezel, zelfs het jong ener ezelin, of jong der ezelin, of hoe dat maar heten mag. Maar de hele situatie die we dan voorgesteld vinden in met name dan Johannes 12, maar ook in de andere evangeliën, is een beschrijving van de positie van Christus in onze dagen, waarbij hij weliswaar tot koning wordt uitgeroepen, maar door een minderheid en niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. Want dat is de algemene strekking van die geschiedenis van de zogeheten intocht. Die is namelijk dat het geen intocht was, maar een tocht naar Jeruzalem, maar dan een tocht die als zodanig, als tocht, als feestelijke gebeurtenis inderdaad ophield op de Olijfberg. Want zodra Jeruzalem in zicht kwam, hield het op. En eindigde het in een anticlimax. En daar gaat het nou juist om. Het punt is namelijk dat het een beschrijving is, niet van de komst van het koninkrijk, maar het is juist een beschrijving van de verberging van het koninkrijk op de Olijfberg. En nu ik het er toch over heb, dat heeft hier niet zoveel mee te maken, maar ik maak mij sterk dat als de Heer straks in de toekomst verschijnt, volgens Zacharia 14 op de Olijfberg, want in Zacharia 9 staat niet dat het zou zijn op de Olijfberg, er staat arm, er komen arm, heiland, op ezel. Wel in Zacharia 14 staat dat ze komen op de Olijfberg. En als we die dingen met elkaar in verband brengen en we geloven dat het letterlijk de Olijfberg is in Zacharia 14, dan moeten we ook geloven dat hij dan letterlijk zou komen op een ezel. Ja, why not? Ik denk het wel, ja.
Maar wat vraag, was het in de tijd dat het bijzonder was op een ezelinrij? Of was het de meest van de hand liggende manier van vervoer daar?
Het is de meest voor de hand liggende manier van vervoer en daarom bepaald niet koninklijk.
Oké.